Dan zullen we daarna luisteren naar wat wij vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 33 tot en met 43.
Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestraffen hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Wel nu, ik wil met u onder dit het opzien tot de Heere nadenken over Psalm, over Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Een gebed van de Heere. En de Heere heeft zelf gezegd: Bid en u zal gegeven worden. Alsjeblieft, is het waar of niet, kinderen? Zo is het. Bid en u zal gegeven worden. Dus dan ga je kijken, als je amen hebt gezegd, of de Heere antwoord gaat geven op je gebed. Zou dat bij de Heer Jezus anders zijn? Want we lezen dat de Heer Jezus ook bidt op Golgotha, als hij gekruisigd wordt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We willen nadenken over dat gebed van de Heer Jezus, wat dat betekent. Maar dan willen we ook nadenken daarover of dat gebed ook verhoord is. Dat zal toch wel zeker. Kan niet anders. Als de Heer zegt: Bid, u zal gegeven worden, en de Heer gaat zelf bidden, wat dacht je dan? Zou dat gebed van de Heer Jezus dan niet verhoord worden? Te meer dat hij op het kruis het offer gaat brengen, waardoor hij alles volbrengt, op grond waarvan de gebeden van arme zondaren worden verhoord. Wel nu, gemeente, het gebed en de verhoring op het gebed: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dat is het eerste, gemeente, wat de Heer Jezus doet op Golgotha, bidden. Als hij eigenlijk aan het einde is van zijn werk hier op aarde. Het werk wordt nog wel voortgezet bij de opstanding en noemt u maar op. Maar tot op zekere hoogte kan je zeggen, het is een afsluiting van zijn werk hier op aarde. Als hij daar in de hel gaat afdalen van Godverlatenheid en de toren van God tegen de zonde van het ganse mensengeslacht gaat dragen en wegdragen. Dan is hij aan het eind gekomen van zijn werk hier op aarde. En dan kan hij ook zeggen: het is volbracht, het is klaar, het is af. Kan niks meer bij, hoeft ook niets meer bij. Nou, dat betekent het. Tetelestai. Het doel is bereikt, het is volbracht. Dus dan bidt de Heer aan het eind van zijn werk hier op aarde. Maar hij had er eens over nagedacht: als de Heer Jezus zijn werk begint, ja, precies, dan bidt hij ook. Het werk van Christus hier op aarde is alsmaar bidden geweest, gemeente. Bidden tot de Vader. Als de Heer Jezus gedoopt wordt, alsjeblieft, door Johannes de Doper in de Jordaan, dan weten we allemaal wat er gebeurt. Dan komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op zijn hoofd. Maar de Heer Jezus bidt als dat gebeurt. Dat staat in de Bijbel. Dat staat in de Evangelie. Dus de Heer Jezus begint zijn openbare optreden en werk voor de Vader in Israël. En hij eindigt dat werk al biddende. Ja, dat is het eerste wat de Heer Jezus doet op Golgotha, als hij gekruisigd wordt, bidden, gemeente. En wat voor een gebed is dat eigenlijk? Is dat een gebed voor zichzelf? O Vader, help mij dat ik erdoor mag komen. Dat is in Gethsemane gebeurd. Toen heeft de Heer over de aarde gekropen als een worm en geen man. Het zweet brak hem uit en het werd droppelen bloed. De angst, de hel kwam naar hem toe. En toen heeft hij gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar ligt de Heer Jezus als borg voor zondaren op de grond van Gethsemane. Nou wordt hij gekruisigd. Wat gaat hij bidden? Vader, help mij erdoor. Nee. De Heer Jezus bidt niet voor zichzelf. Denk je dat eens in, gemeente. Hij bidt voor zijn vervolgers. Wat een ontferming. Wat een barmhartigheid. Wat een onpeilbare, onbegrijpelijke, onuitlegbare liefde, gemeente. Hij bidt voor zijn vervolgers. De schriftgeleerden, de farizeeërs, het volk. Dat geroepen heeft, kruist hem, kruist hem. Dat had Jesaja natuurlijk, de profeet in het Oude Testament, al geprofeteerd en voorzegd. De Heere zou voor overtreders bidden, nietwaar? Ik moest vroeger op de lagere school, moest ik Jesaja 53 uit het hoofd leren. Heb je ook wel eens wat uit het hoofd moeten leren op school? Tegenwoordig dan hoef je haast niks meer uit het hoofd te leren op de scholen. Dat vind ik goed hoor. Want het is juist heel belangrijk dat je dingen uit het hoofd leert. Van de schrift en de psalmen. In de oude berijming, gemeente. Zoals die spiritualiteit daar ook uit naar voren komt in het algemeen. Enkele zwakheden daar gelaten die in overeenstemming is met de gereformeerde belijdenis geschriften, gemeente. De Heere die zou voor overtreders bidden, had Jesaja gezegd in hoofdstuk 53 van zijn boek. En de Heer Jezus, gemeente, hij denkt aan die overtreders niet in toorn, in wraak, in bitterheid, maar in barmhartigheid. Vol medelijden, gemeente. Denk je, dat is in. Ja, voor overtreders bidden. Jezus is een zaligmaker die overtreders wil zaligmaken. Dus als hier mensen in de kerk zitten die zichzelf zijn tegengevallen, dan is er toch nog hoop. Want er is een zaligmaker die met zulke mensen van doen wil hebben. Want hij heeft gebeden voor overtreders. We zullen aanstonds nog zien wat voor overtreders, gemeente. Nu zegt de Heer Jezus nog Vader. Nu is daar nog contact. Maar dat ebt langzaam weg totdat hij in de hel zelf zal afdalen van Godverlatenheid gedurende de 3 uren durende duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan kan hij de Vadernaam niet meer over zijn lippen krijgen. Dan is het mijn God. O gemeente, de Heer Jezus biddend, Vader mijn, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij weet dat degenen die hem naar het kruis gebracht hebben, de hel verdiend hebben. Die hij aanstond zal binnentreden. Ontzaglijk, gemeente. Die mensen voor wie hij bidt, die hebben niet gezondigd alleen tegen de wet, meneer. Begrijp u wel, de 10 geboden, die zijn niet voor niks gelezen vanmorgen. Het was de bedoeling dat ik daarnaar luisterde en dat ik zei, o Heere, als u het recht gaat treden, precies, begrijp u wel. En dat je dan in je schuld komt en voor de Heere dat beleidt en de toevlucht neemt tot Christus. Wel nu, gemeente, wat is er nou met die mensen gebeurd voor wie de Heere Jezus bidt? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die hebben niet alleen gezondigd tegen de wet, de 10 geboden, begrijp u wel. Maar ze hebben ook gezondigd tegen het Evangelie. Kan dat dan? Ja, dat kan. En zo van nagedacht. Zeg je, nou, ik ga naar de kerk en zo. Nou ja, we moeten nog meer doen. Hè? Nou ja, en ik ga wel eens naar de vrouwenvereniging of naar de jeugdvereniging. We moeten nog meer doen. Nou ja, goed. Hè? Kijk, dan neem je het voor kennisgeving aan. Hè? Ja, dan zondig je tegen het Evangelie hoor. Het Evangelie, dat zegt, kom, laten wij aanbidden die koning. Niet alleen met kerstfeest. Al de dagen van het jaar. Dat is het evangelie dat ons uitlokt tot aanbidding van de middelaar. Die met de Vader verzoend gemengd. En nou deze mensen voor wie Jezus bidt. Begrijpt u dat? Ik begrijp het niet, gemeente. Ik kan er alleen maar over stamelen. De Heer Jezus bidt voor mensen die gezondigd hebben. Niet alleen maar tegen de wet, maar ook tegen het evangelie. Want Johannes de evangelist die zegt in het Johannes evangelie hoofdstuk 1. Hij is gekomen tot het zijne. Ja, hij is niet uitgenodigd. Nee. Hij is gekomen zelf. Uit eigen initiatief. Alsjeblieft. Tot het zijne. Dat is het verbondsvolk in eerste instantie. Dat is Israël. Die behoren tot dat heerlijke genadeverbond. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. In het Grieks staat paralambano. Misschien zit hier een enkeling die ook een beetje Grieks kent. Dat betekent eigenlijk erbij nemen. Erbij nemen. Ze hebben hem en niet bijgenomen. Het was vol. Vol is vol. De herberg was vol. Geen plek, geen plaats. Ze hebben hem er niet bijgekomen. Hij kwam wel, maar ze hebben hem er niet bijgekomen. Ja. En dan staat er verder in het volgende vers, Johannes 1. Zoveel als ze hem aangenomen hebben, begrijp je wel? Ja. Die heeft hij autoriteit of macht gegeven kinderen gods genaamd te worden. Hè? Dat weet u wel. Bekende tekst. En dan staat er in het Grieks een ander woord. Dan staat er niet paralambano, erbij nemen. De zijnen hebben hem niet erbij genomen, maar er staat genomen, lambano, dan is dat para er niet bij. Helaas kun je dat in de vertalingen van de Bijbel niet terugvinden, helaas, ik moet het zeggen, maar daarom vertel ik het even. De zijnen, die hebben hem aangenomen, degene die hem aangenomen hebben, die hebben gezegd, Heer, alsjeblieft, hier ben ik. In hun verlorenheid, ze konden niet bij Jezus vandaan blijven, zal ik het zo zeggen? Ja. Dan heb je de Heer aangenomen. Dan wordt hij zo aangeboden. Dan wordt hij zo in je armen gelegd. Als bij Simeon. Nu laat gij, Heer, uw knecht heen gaan in vrede. Begrijp je? Dat zijn degenen die hem aangenomen hebben. Ja, ben je zo wel eens in de kerk geweest? Hè? Uw zuster daar? Hè? U komt toch elke zondag in de kerk? Hè? Dan wilt u toch de Heer zien? Dan wilt u toch hem in uw armen sluiten? En hem omhelzen door een waar geloof, gemeente? Hè? Dat is toch niet de overdreven middeleeuwse mystiek. Maar dat is toch heel normaal geestelijk leven. Waar de Bijbel over spreekt, gemeente. Hij is gekomen tot het zijne. Ja, gemeente. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En voor zulke mensen gaat de Heer Jezus nou ook nog bidden, gemeente. Snap u dat? De Heer Jezus is gekomen. Ja, hebt u wel eens over nagedacht wat dat betekent? De Heer Jezus is niet maar zo gekomen. Hij heeft gezegd als een specialist in Leeuwarden. Mijn kantooruren zijn dat en dat. En op bepaalde dagen heb ik vrij. En anders dan laat maar een briefje achter. Met eerbied gesproken, gemeente. De Heer heeft niet gezegd gekomen zijn. Daar is mijn kantoor. Daar is het ziekenhuis. Daar kan je zijn. En als je daar komt, dan ben ik er. Nee, hij is gekomen tot het zijne. Dat is heel wat anders. Hij is gekomen heel dichtbij. Hij heeft ze gelokt. Hij heeft ze getrokken. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze genodigd. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Hij heeft niet gezegd. En als je me nodig hebt, nou ja, daar en daar kan je me vinden. Hè? Op bepaalde kantooruren met eerbied gesproken. O gemeente, wat een lieve zaligmaker. Hè? O gemeente, wat denkt u van de Heer Jezus, gemeente? Ach, als je hem hebt lief gekregen, dan zeg je, ach Heere, eenmaal zal ik u al mijn liefde waardig schatten. Daar ga je mijn rechterhand op vatten. Want ik kom er hier niet aan toe. En u bent het zo waard. U bent het zo waard. De drie enige God in de hemel, gemeente. Ja, die mensen voor wie Jezus bidt. Ze hebben zich verhard. En u bidt de Heere voor zulke mensen. Hoor je dat wel goed, gemeente? Heel apart. De Vader. De Vadernaam wordt genoemd. Vader, vergeef het hun. Dat is apart. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de Bijbel. Wat zeg je daar, dominee? Wat zeg je nou daar? Nee, de Heer Jezus heeft dat eigenlijk nog nooit zo gebeden. Vader vergeef het. Nee, als het ging over de vergeving der zonden, dan ging het altijd anders. Ja, dat weten we toch nog wel. Denk alleen maar aan wat we vinden in Matthäus 9, vers 2. In Capernaum, in een huis, zwart van het volk. En zie daar, door de straten van Capernaum, vier vrienden. En met een verlamde vriend op een stretcher. En ze wandelen heel voorzichtig door de straten van Capernaum op weg naar Jezus. Om hem te ontmoeten. Om hun lamme vriend daar neer te leggen aan Jezus' voet. Want dat is het beste plekje voor die man. Ja, dat die man niet alleen maar verlamd is naar het lichaam. Maar dat hij zich ook lam voelt. Vooral naar de ziel. Of iedereen daar kennis van heeft, dat weet ik niet. Maar ze komen met een lamme man door het dak, uiteindelijk langs de ongebruikelijke weg. Een gat in het dak makend. Komen ze met die stretcher. En die stretcher wordt vlak voor Jezus' voeten neergelegd. Gemeente. En wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt de Heer Jezus: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Iedereen dacht, ach, die man is zo verlamd, dat zal die toch een last hebben van die ziekte en zo. Dat heb je tegenwoordig soms ook nog wel eens, dat mensen eigenlijk alleen maar over een ziekte kunnen praten. Die maken daar gewoon een cultus van. Ja, dat is niet goed hoor, dat is niet goed hoor. Je mag wel over je ziekte praten, hè? Ja. Maar waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Het was zo met die verlamde man. Die was ook verlamd. Dat hij zegt, hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe kom ik met God verzoend? Met mijn zonde. Heren, hoe weet u dat dan? Dat die man daar zo'n last van had? Nou, de Heer Jezus die had het door. Die mensen niet hoor, in dat huis. Helemaal niet. Maar de Heer Jezus had het door. Die zegt, jongen, ik zie het wel hoor. Ik zie het wel hoor, zoon. Je hoort erbij hoor, ik noem je mijn zoon. Ja, want je denkt dat jij er niet meer bij hoort. Hè? Maar je hoort er wel bij hoor. Want bij het huisgezin van mijn vader. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, gemeente, ziet u wel. Daarom mag je wel met je ziekte naar de Heere toe. En mag je daar ook voorbeden voor doen. En alles, dat is prachtig in de kerk. Maar nooit vergeten dat in wezen het gaat. Dat we met God verzoend zijn. Dat we de enige troost in leven en sterven mogen kennen en leren kennen in ons leven. Dat je met lichaam en ziel niet van jezelf bent, maar gekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus, gemeente. Nou ja, de Heer Jezus bidt dan helemaal niet bij die verlamde man, Vader, vergeef het hem. Nee, dat is waar. Nee, dat is anders. Dan worden de zonden zo vergeven. De Heer Jezus zegt, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En denk eens aan Lucas 7, vers 48. Ja, die vrouw in Simons huis, die is daar gekomen om de heiland te zalven. En het was een zondares. Nou, snap je dat nou? Dan loop je een straatje voor om, hè? Ja, loop je een straatje voor om. Ik ook. Ja, erg genoeg, maar ze kwam aan Jezus' voet en ze ging Jezus salven, gemeente. Er was zoveel liefde. Oh, moet je horen. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Die vrouw is getrokken door de Vader, door de geest van de Vader, die ook de geest van de Zoon is, tot aan Jezus' voeten. En ze heeft die voeten gezalfd. En Jezus zegt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Ja, ook daar komt dus met eerbied gesproken helemaal geen gebed tot de Vader bij te pas. Hoe komt dat? Daar moet toch een antwoord op komen, gemeente. Hoe komt dat? Er is geen schuldbesef. Er is geen schuldbesef. Bij al die mensen voor wie Jezus bidt. Het is er niet. Laat het maar goed tot je doordringen. Dominee. Gemeente. Het werk van Christus is nodig. Het werk van de Heilige Geest is nodig. Die Christus verwerft door zijn lijden en sterven. Om ons daar te brengen. Bekend, o Heer, aan u oprecht. Mijn zonen. Er is geen schuldbesef bij al die mensen voor wie Jezus bidt. En daarom bidt de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het is in de weg van het zien en het herkennen van onze schuld en onze zonde. Ook onze zonde tegen het evangelie. Dat we tegen beter weten in. Elke preek voor kennisgeving hebben aangenomen. Hebben gezegd naar de kerk, ziezo, dat hebben we nog weer gehad. Wat moeten we nog meer doen? Er is geen liefde gekomen. Er is geen verbrokenheid van het hart gekomen. Er is geen uitlevering gekomen aan de Heere zelf. En zijn liefde. Waarmee hij tot ons kwam en komt, gemeente. Het is in de weg van het zien en erkennen van onze zonden dat wij geleid worden in de heerlijke ruimte van de vergeving. En die mensen die daar bij Golgotha allemaal hebben ingestemd met de kruisiging van de zaligmaker, die weten geen van allen wat het is om een schuldverslagen hart te hebben. En daar wachten nou je kleinkinderen op. Hoor je het, oma? Hoor je het wel, opa? We hebben dan natuurlijk Paken en Weppen hier in Friesland. Daar wachten je kleinkinderen op. Waarom? Dat je een schuldverslagen hart hebt. Want er wordt de Heere groot gemaakt, daar kun je het niet op. Dat de Heere naar zo in als jij bent omziet. En daar worden de kinderen jaloers op, weet u wel. Ja, omdat opa en oma die hebben geleerd dat hun gerechtigheden ook een wegwerpelijk kleed zijn. En dat ze de Heer Jezus nodig hebben. En dat ze het niet kunnen begrijpen dat hij op zo een als zij zijn wil nederzien, gemeente. Kijk, er is bij die mensen daar op Golgotha is eigenlijk geen, daar is geen plaats voor vergeving. Want er is geen schuldverslagen hart, gemeente. Dus Christus bidt in feite om uitstel van executie voor al die mensen die door hun verwerping van Christus des doods schuldig zijn. Hij bidt de Vader of die zijn geest zal laten werken in harde harten op zijn tijd, op grond van zijn gebed. Waarop hij zeker mag weten dat de verhoring komt. Hij gaat aanstonds zijn bloed geven en het werk volbrengen voor verloren zondaren, vijanden van God. En daarom bidt hij dat zulke op Gods tijd, door het krachtige, onwederstandelijke werking van de geest van de Vader, die ook de geest van Christus is, getrokken zal worden uit de duisternis tot het licht van de gemeenschap met God. In de weg van de erkenning van hun schuld. Ziet u, gemeente, Christus bidt op grond van het offer dat hij gaat brengen als borg. Vader vergeeft het. Dus Christus vergeeft hier niet de zonde, maar hij bidt in feite voor de verbreking van het hart. En een opening van de ogen voor wat ze in feite gedaan hebben, want ze zien het niet. Ze zien het niet, hun schuld en hun zonde. Ze praten er wel over en ze kunnen wel een inleiding houden op een vereniging, maar ze zien het niet. Vandaar dat de Heere aan toevoegt, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten misschien heel veel, maar in wezen weten ze niet wat de consequentie is van hun houding ten aanzien van Christus. Want dat zal zijn de eeuwige dood, omdat ze gezondigd hebben, ook tegen het evangelie. Ze hebben geweigerd om tot Christus te komen, hoewel hij hen gelokt had en geroepen en nadrukkelijk genodigd, gemeente. Christus bidt dus voor mensen die blind zijn voor hun schuld tegenover God. Met name ten aanzien van hun houding ten opzichte van het evangelie. Zult u daar eens over nadenken, dominee? Dominee, je preekt ook weer voor jezelf. Gemeente, we staan niet alleen in de schuld bij God vanwege de overtreding van de 10 geboden. Maar wat hebben we met de preken gedaan die u gehoord hebt hier, die ik gehoord heb? Wat hebben we met de sacramentsbediening gedaan die hier heeft plaatsgevonden? Doop en avondmaal, gemeente. Ja, ik denk aan dat versje van Maxine. Aan al mijn catechisanten zei ik altijd, de eerste keer als ik ze ga catechisatie geven, dat moet je leren. En wat? Die versen van Maxine. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik wist van geen zonde en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Het gaat erom dat de blindheid verdwijnt voordat we sterven. En het ware zicht op Christus verschijnt, anders komt het niet goed. Het gaat erom dat de blindheid verdwijnt en het zicht op Christus verschijnt. En als je nou vannacht wakker wordt, denk er nog maar eens over. Ja, daar gaat het om. Dat onze blindheid verdwijnt en de rijkdom van Christus, het zicht op Christus, verschijnt. En op Golgotha zelf, gemeente, oh, want dan mag ik nog wat vertellen over de verhoring van het gebed van de Heer Jezus. Och, op Golgotha zelf zie je al eigenlijk dat er al meteen verhoring is op het gebed van de Heer Jezus, gemeente. Want een van die twee moordenaren, die krijgt zo'n verbroken hart. Als hij daar Jezus hoort bidden, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En Vader, Dan krijgt u zo'n verbroken hart, gemeente, dat u daar al ziet dat de geest van de Vader, die de geest van Christus is, plaats gaat maken voor Christus, zal zalig maken en borg in het hart van die ene man. Eén van de twee die met Christus gekruisigd zijn, gemeente, want ach, die man, die ene die tot bekering komt, hij heeft net als die andere moordenaar, beide hebben ze gesmaad en ze hebben gescholden en ze hebben geschimd en ze hebben gespot. Maar die ene komt tot bezinning, gemeente, hoort. Ja, ik heb ook gespat met het evangelie, zegt Hans. En ik ook, zegt Lien. Ja, er is toch nog hoop, hoor je wel. Want die ene moordenaar, die had dat ook gedaan, net als die andere. En hij komt tot bezinning. Waarom? Op grond van het gebed van Christus. Tot de Vader die de geest zendt in het hart van die man. Ziet u wel. En hij komt tot ontdekking dat die schuldenaar voor God is. Hoe gij in het recht wilt treden. 11:55 is het. En dan gaat hij sterven, gemeente. Die ene moordenaar, net als die andere. Maar hij komt in de schuld voor God. Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Vreest ook gij zelfs God niet. Hij praat niet over Jezus. Hoort u het? Hoor je het, jongens en meisjes? Hij praat niet over Jezus. Hij praat over God. Wij moeten tot God bekeerd worden. We moeten met God verzoend worden. En Jezus is de zaligmaker. Die tussentreedt, die de middelaar is, die de borg is, die met de Vader verzoent. En die man die heeft het ontdekt. Want de geest van Christus, op grond van het gebed van Christus, de geest en de Vader tegelijk, die werkt in het hart van die ene man. En hij zegt, hij krijgt met God te doen. Vreest gij zelfs God niet? Of ook God niet, staat er in de Statenvertaling. Nu ge in hetzelfde oordeel zijt, ziet hij. Hij ziet het recht van God, gemeente. En via het recht van God komt hij bij de genade van God. Dat zeg ik niet. Kijk mij er niet op aan. Dat staat in de Bijbel. Via het recht van God komt hij bij de genade van God. Het is recht en genade, gemeente. Ja, wij toch rechtvaardig. En dan in dat dal van het schuldbesef vliet hij tot Christus en hij zegt, Heere, gedenk mij, en als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, de Vader zegt, ik zal zorgen dat er in ieder geval één is, hoor. Op gehoorde al, tot troost van mijn zoon. Om te laten zien dat zijn gebed is verhoord. Lief van de Vader en gemeente. Dat de Heer Jezus daar als het ware al direct verhoring op het gebed krijgt. Dat die ene gebruik gaat maken van Jezus als middelaar. Omdat hij zegt, Heere, gedenk mij er. Als je nu koninkrijk zult gekomen zijn. En die man die durft helemaal geen amen te zeggen. Maar dat is het rijke van de Heer Jezus. Hij zegt, man, jij durft geen amen te zeggen. Het zal waar en zeker zijn. Dat durf je niet, hè. Want je voelt jezelf zo schuldig. Het enige wat je ziet is straf die je verdiend hebt. Hè? Ja. Maar ik zal wel amen zeggen voor jou, hoor. Voorwaar. Amen staat er in het Grieks. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, dus door het dal van de schuldverslagenheid komt hij bij de vergeving. Dus dat is geen voorwaarde. Dat is geen voorwaarde waaraan ik moet voldoen. Maar het is de weg waarin de Heere zondaren leidt tot in het Vaderhuis. Tot in het paradijs. Net als bij die ene moordenaar gemeente. Dus eigenlijk zie je in dat gebed van de Heer Jezus, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar zie je eigenlijk de bron waar die weg tot de verzoening met God ontspringt. Zelfs het schuldbesef, niet waar, waardoor we verlangen krijgen naar de vergeving. Dat is vrucht van het werk van Christus. Ja. Dat kun je zelf niet ophoesten. Dat is vrucht van het gebed van Christus. De Heer Jezus, hoort het nou? Hoor je, dominee? Is een volkomen zaligmaker. Niet een 99% zaligmaker die zegt, nou moet je eerst maar eens zorgen dat je je schuld bekent. Nee, de Heer is een volkomen zaligmaker. Voor verloren mensen in schuld. Hoor je? Daarom als u zegt, voor mij kan het niet meer. Voor mij kan het niet meer. Dan hoort u het nu vanmorgen. Het kan nog wel voor zulke mensen die van nature helemaal verloren zijn. Want de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Want zelfs het schuldbesef, dat is gewerkt door de geest die Christus verwerft. Door zijn borgwerk aan het kruis, gemeente. Ja, het gebed wordt verhoord hier al op het kruis. Maar ook later, ik denk aan wat er gebeurt op de Pinksterdag, gemeente. Handelingen 2. Nou, zeg, dan gaat Petrus nog een preek houden. Petrus, durf je nog wel de preekstoel op, jongen? Durf je dat nog wel? He? Ik ken de mens niet. Ik ken hem niet, maar hij is over. Je zult maar zo'n dominee hebben. Dominee, dominee. Wie ben jij? tegenover God. En weten de mensen wel allemaal wat er soms in je hart ligt. Kijk eens naar Petrus. Stoute jongen, zondige jongen. En de Heere is volkomen zaligmaker voor Petrus. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Hij moet preken met Pinksteren. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, gemeente. En Petrus stelt een preek en hij schildert Jezus uit. In zijn heerlijkheid, in zijn lijden en sterven. In zijn verhoging door de Vader. Oh, Handelingen 2 vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt. Gij hebt hem weggeworpen. Weggeworpen. Je hebt hem weggeduwd tot in de dood. O gemeente Amsterdam, die oud-testamentische dankdag van de Pinksterdag in Handelingen 2. Want het was de dankdag, niet waar. Ze zouden gaan jubelen en loven en prijzen, maar het is eventjes eerst wat anders. Als ze die preek gehoord hebben, dan heeft het zwaard van de geest heeft doel getroffen. Dat kan je merken bij een dominee, hoor. Ja, en bij een mevrouw, en bij een meneer, en een broeder en zuster in de gemeente, en een jong en meisje. Ze worden schuldenaar voor God. Daar waren ze nog nooit geweest. Ze hadden wel over zonde gepraat en genade, en daar waren ze het allemaal wel mee eens. Maar dit was anders, gemeente. Het zwaard van het woord door Petrus gehanteerd. Onderbiddend opzien tot God. Dat treft doel. Onwetenden worden wetend. En Petrus verwijst hen naar Christus. Hij zegt, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde. Ik mag u Jezus aanbieden. Ik mag u Jezus aanbieden. Als de enige weg tot behoudenis voor zulke mensen waar jullie ook toe behoren. Er komt vanuit de zondekennis geloofszicht op de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. De borg voor doodschuldige gemeente. Dus die zondekennis op de Pinksterdag is vrucht van het werk van de Heer Jezus. Zul je dat nou geloven? Zul je dat nou zien? Hè? Vergeet het nou niet. Het is alles uit Christus. Niets uit ons en al uit Hem. Hoe ging het verder? Zo gaat het naar? Precies. Jeruzalem. Er komt vergeving. En zekerheid van de vergeving. In de weg van erkenning van de schuld. Daar kunnen ze niet omheen. Kijk, bij een surrogaatgeloof is dat niet zo. En bij een historisch geloof. En bij een wondergeloof. En bij een tijdgeloof. En ik weet zeker, als je nou straks die knecht van de Heere mag krijgen, die zal die dingen ook zo uitleggen. He, om te laten zien dat het om het zaligmakend geloof gaat. En dat je dat van de Heere af moet beden, bedelen. Precies. He? En smeken. En al wat u ontbreekt. Precies. Dat schenk ik zo, gij het smeekt, zegt de Heere. Mild en overvloedig. Het gaat om het echte, ware, zaligmakende geloof. Willen we nog meer horen, gemeente? Nou, nog één ding. We zijn nou in het boek de Handelingen, niet waar? Pinksterdag, Handelingen 2. Een paar hoofdstukken verder. Handelingen 6. Vers 7. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigde te Jeruzalem. Te Jeruzalem, hoor. Hoort het wel? Zeer. En een grote schare van de... Nee, zeg. Had je dat gedacht? Van de priesters werd gelovig. Dat waren de mensen die voorop hadden gelopen om Christus te verwerpen, gemeente. Dan is er nog hoop voor onbekeerde dominees. Voor onbekeerde ouderlingen en diakenen. En noem maar op, wie je dan ook bent. En professoren in de theologie. Want het staat de Heer niet in de weg. Een grote schade, de priesters werd gelovig. En dat werk gaat door, gemeente. Het werk van Christus gaat door. En de Vader en de Heilige Geest. Nog steeds door middel van de prediking. En dan komen we dan toch natuurlijk tot de vraag. Dominee, wat heeft dat nou voor vrucht gehad in jouw leven? Want je staat wat te preken. En je preekt ook voor jezelf, dat zeg je wel eens in de preek. Dat hoort ook zo. Maar hoe is dat nou bij jezelf? Hebben we die weg leren gaan? De weg van de geest. De weg van Psalm 32. Die zo met, toch wel duidelijk gezongen werd in deze gemeente. Dus straks voor het begin van de prediking. Dat verzwegen schuld, beleden schuld mocht worden. En beleden schuld, niet waar? Vergeven schuld. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ja, mag ik tot de kring van de vromen behoren? Dominee, die zal tot u en ieder van de vromen. Ja, Dan voelt de ene niet beter zichzelf dan de ander. Want dan ben je allemaal bedelaar voor de Heere geworden. Dat is voor je allemaal een wonder geworden. Dan hoef je ook niet meer jaloers op elkaar te zijn. Want in ieder van de vromen, dat zijn mensen die bedelaar geworden zijn. Begrijp je wel? Bedelaars die kunnen haast niet meer jaloers zijn op elkaar. Want die hebben niks meer van zichzelf. Die moeten alles van genade hebben. Die zal tot u in ieder van de vromen in vindstijd met ootmoed smekend komen. Nou, heb ik dat mogen leren, gemeente? Hè? Heb jij dat mogen leren, gemeente? Dan kunnen we die ene moordenaar verstaan. Hij krijgt met Gods recht te doen. En zo vlucht hij tot Christus. En de Heere, die hecht zijn amen op zijn aarzelend gebed, dat hij vanuit zijn grote nood tot Jezus richt. Het zal waar en zeker zijn, Heere, gedenk mijner. Misschien zit hier wel iemand in de kerk die zegt, o Heere, gedenk mijner. Ik durf geen amen te zeggen, want ik weet het wel. De catechismus zegt, dat betekent het zal waar en zeker zijn. Waar, zegt iemand. Luister eens, mijn twijfelende, aarzelende, heen en weer geslingerde broeder of zuster, jongen of meisje. De Heere heeft macht om de zonden te vergeven en je te verzoenen met de Vader. En hij is gewillig. Zul je dat nou eens onthouden? De Heer heeft macht om de zonden te vergeven en te verzoenen met de Vader. En vrede te geven in het hart. Maar hij is ook gewillig. Want, kijk maar, hij zegt amen. Als die moordenaar gezegd heeft, gedenk mij, maar als ik in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ik kan er niet op durven hopen, het is bij mij allemaal angst en zorgen. Amen. Hoor je dat nou? Hoor je dat nou? Mijn twijfelende broeder en zuster. Die zegt, zou de Heere mij nog wel willen vergeven? Ook nou ontvangen genade. Het is allemaal zo erg. Vroeger was het allemaal zo dat ik dat tere leven kende. Maar ik ben zo teruggevallen. Het is zo ontzettend geweest. Alleen al de afgelopen week. En ik wilde het niet. En toch is het gebeurd. O Heere, wie ben ik? Waar ben je? Hoor je nou wel dat je bij de naam wordt genoemd? Hoort u dat, meneer? U komt maar niet zo in de kerk. Dat dacht u, maar het is niet waar. Je wordt bij de naam genoemd. De herder die roept te zijn. Bij naam. En hij wijst ze aan en zegt, kijk eens, dat is mijn schaap. Ja. Dan zegt hij, zoek uw knecht, schoon hij uw wet is schond, want hij volhardt naar uw gewoonte horen. Hoor je het, de Heere is machtig en bevoegd om de zonde te vergeven en hij is ook gewillig. Nou, wil je nou nog een evangelie horen dat nog meer troost bevat dan dat, gemeente? Ik zou niet weten hoe dat zou moeten, gemeente. Zegt de Heer Jezus geen amen op dat gebed nogmaals? He? Van die man die alleen maar het recht van God moest toevallen? Maar als je dat dan ook hebt mogen leren, gemeente, weet je, dan schrijven ook niemand anders meer af. Want ook de grootste vijand van God niet. Dan krijg je ook zicht op de naaste. Denk maar aan die ene moordenaar die meteen ook eigenlijk al zicht op zijn naaste krijgt aan de andere kant van Christus. Vriest zelfs of ook gij God niet. Begrijp je wel? Ja. En kijk dan ook maar eens wat er met Stefanus gebeurt. In het boek de Handelingen, Handelingen 7, hij wordt door het Sanhedrin, wordt hij veroordeeld tot de dood door steniging. En luister. Sst. Hoor je dat? Hij bidt. Hij bidt. Wat zegt hij? Heren, reken hun deze zonde niet toe. Maar zie dan ook het verschil, gemeente. Het verschil tussen Stefanus en de Heer Jezus, gemeente. Want Stefanus die bidt eerst dat de Heer zijn geest mag ontvangen. In het aangezicht van de dood. Hij ziet Christus als het Lam Gods in de hemel verheven. En hij bidt. En daarna bidt hij voor zijn vijanden. Heer Jezus, zegt hij, ontvang mijn geest. Eerst bidt hij voor zichzelf. Hoor je het wel? En nedervallende op de knieën riep hij tot grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Maar dat is bij de Heer Jezus anders. Die Christus mag ik u verkondigen, gemeente. En mag ik ook mezelf voor de ogen stellen. Christus denkt eerst aan anderen. Hij is de lieve, zaligmakende borg voor verlorenen. Hij bidt voor al de zijnen. Hij bidt eerst, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarna beveelt hij zijn geest in de handen van de Vader. Wat vindt u van deze zaligmaker, gemeente? Het is van twee in één. Je hebt hem lief of je zegt, maar ja, doet me allemaal niks. Dan kun je toch niet rechtop blijven staan? Bij het zien van zulk een liefde en barmhartigheid, gemeente. Wat een zaligmaker. Een zaligmaker voor verloren zondaren. Wat een evangelie mag ik u verkondigen vanmorgen. Hoe heerlijk is het dan ook om te komen als een bevend vogeltje onder de vleugels van Christus. Komt allen tot mij die zijn moeite en belasting. Ik zal u rust geven. Ik heb dat werk volbracht wat jij niet kan volbrengen. De dadelijke gehoorzaamheid en de lijdelijke gehoorzaamheid. Wat heeft de Heer Jezus ook alweer gezegd? Hoe dikwijls heb ik u niet willen vergaderen gelijk aan hen, haar kiekens. De Heer Jezus heeft het dikwijls gedaan, niet één keer, ook in Damwoude. Ach, kom toch schuilen zoeken. Daar is veiligheid bij Christus gemeente. Maar hij moest zeggen van die mensen in Jeruzalem, gij hebt niet gewild. En dat is ook de ernst van het evangelie. Dat je vanmorgen in de kerk zit. En dat het van jou zou moeten gelden. Van mij zou moeten gelden. Ik heb niet gewild, gemeente. Hoe zalig dan ook als we ons laten trekken onder die vleugels van Christus. Daar is de ruimte van de vergeving en de verzoening. In die ruimte van de vergeving onder de vleugels van Christus vinden we zelf vergeving. En worden we ook vergevensgezind. Ja, ook op de dorpen waar soms zulke vetes kunnen zijn. We worden vergevensgezind. En we zingen, hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt rust geschonken. Amen.